Wij zijn Marta en Joanna. Als Food & Mind Experts delen we met jou ons verhaal. Onze persoonlijke reis naar gezondheid. Van ziek zijn naar energieker en krachtiger dan ooit. In Mind Your Gut delen we met jou onze ontdekkingen. Als ervaringsdeskundige weten wij precies hoe je voeding, maar ook je gedachten invloed hebben op het brein, in je hoofd en buik. Welkom in Mind Your Gut, de podcastreeks over gezonde levensstijl. Ik wil niet alleen zeggen over darmmicrobioom, over bacteriën en fermenteren, want dat klinkt niet zo aantrekkelijk, maar wel over gezonde levensstijl. En ik vind dat super gek. Ja, gek, Joanna, toch? Dat wij, twee Poolse meisjes, hier in België, België en andere mensen ook, aansteken met de gezonde microben door te gaan fermenteren.
Ja, hoe komt het dat twee vrouwen die uit Polen komen, hier komen om mensen leren fermenteren, kennis geven over fermenteren? Dat had ik toch nooit gedacht, Marta.
Dat waren we ook niet van plan, hè?
Nee, dat was ons plan niet. Nee.
Toen we in 98... Nee, we zijn verhuisd in 99. We verhuisd naar België. We hebben absoluut niet de plan gehad om hier te gaan fermenteren.
Nee, wel een diëtistenopleiding gevolgd, want dat was onze passie, voeding. En ja, dat was ook iets dat we in Polen altijd gedaan hebben. Ja. Dat was onze interesse, hobby's, voeding. Ja. Dus dat hebben we gedaan. Maar fermenteren, leren aan de mensen?
Ja, dat is zelfs iets dat we kunnen zeggen dat we vergeten zijn om te gaan doen, om te eten, gefermenteerde producten dan, wanneer we naar hier zijn gekomen. En vandaag, weet je nog hoe dat we onze speech meestal beginnen? Als we moeten pitchen of presentatie geven, dan vertellen we iets in de zin van je kent zeker en vast koffie. En sommigen van ons zijn verslaafd aan koffie. Want koffie kan lekker zijn. Ik hou er ook trouwens van. Maar dus vele mensen kennen de barista. Oei, ik heb het al bijna verklapt. Veel mensen kennen de term barista, maar wij zijn super trots dat wij ons vandaag de enige echte fermentistas in België mogen noemen.
Ja.
En we zijn blij, want het is eigenlijk ons kennis, Siba Hanoset, die op de term gekomen is. Ja. Fermentistas, en dat voelt goed om onszelf zo te noemen, hè?
Ja, toch? Ik denk dat ondertussen hebben we dat opgenomen en zonder enige schaamte of zo,
zeker,
die woord
willen gebruiken.
Willen gebruiken, ja.
Want ik heb zelfs na de meeting met mijn businesscoach deze week, heeft hij gezegd of gevraagd, staat er iets aan jullie deur dat jullie een zaak hebben in Oud-Heverlee? En ik dacht, ik dacht er al langer aan, maar eigenlijk moeten we er serieus werk van maken. Mm. En ik denk aan mooie ijzeren in zwart, zo gegraveerde letters. Mm. En dan komt er onze Kleeman-logo op. En daaronder, in zo cursief geschreven, ik heb dat nog tegen jou niet gezegd, hè, daar staat onderaan fermentistas.
Ja,
dat wordt toch schoon, hè?
Dat is toch een trots dat we kunnen wel zeggen dat we fermentistas zijn. En we doen het. We doen het elke dag. Want als er tomaatjes zijn of komkommers in de koelkast die liggen en die zijn bijna aan het vervalen, dan gaan we die wel fermenteren.
Ja. Ik vroeg me gisterenavond af, staan er meer bokalen bij Joanna in de koelkast of bij mij? We zouden dat eens moeten testen, hè? Maar ik heb natuurlijk gisteren al kokosyoghurt gemaakt, want maandag gaan we naar een workshop geven, een introductieworkshop over fermenteren. En we maken altijd voldoende portie van kokosyoghurt om iedereen te laten proeven. En dat zijn dus 3 bokalen van 1,5 liter geworden. En ik moest echt van alles in mijn koelkast verhuizen om die erin te krijgen. Ja. Ik heb deze ochtend trouwens gecheckt of dat die klaar was. Mm-hmm. En die kokosyoghurt, ik heb 2 varianten gemaakt. Eentje met kokosbloesemsuiker. 2 potten met kokosbloesemsuiker en eentje zonder. Mm-hmm. Ik heb iets opmerkelijk opgemerkt. Ja. Iets fantastisch gezien. Ik heb 2 verschillende soorten fermentaten gezien.
Ja.
De afscheiding van water was anders. Mm. En ook die brubbeltjes die komen in die kokosroom zonder de kokosbloesemsuiker, er zijn veel meer gaten. Zoals die gaten in de Zwitserse kaas.
Ja.
Veel meer gaten dan in die andere. Die andere is eigenlijk mooi egaal. Mm. En dat heeft waarschijnlijk te maken met die linksdraaiende melkzuur fermentatie of rechtsdraaiende. Ja. Maar we gaan niet te diep op.
Ja, mensen gaan zeggen, waar spreekt ze nu over rechts- en linksdraaiende? Ja.
Ik ben eigenlijk helemaal al vertrokken met de kokosjoghurt en toestanden.
Ja. Maar ik wil terugkeren naar de barista, want je was bezig dat over koffie. En koffie drinken is iets dat bijna alle populatie van de mensen doet. In elke land is er een cultuur van koffie drinken.
Ja.
De manieren waarop je het bereidt kan misschien verschillen, maar iedereen kent koffie en koffie drinken. Ja. Maar niet iedereen kent fermentatie.
Ja. Is dat zo? Want in Polen, in onze kindertijd, was dat wel zo. Dat was toch heel cultuur bepaald.
Ja.
We fermenteerden. Wacht, laat ons even de luisteraar meenemen naar ons klein appartementje in Marianovo, dat kleine dorpje waar wij woonden met 5 kindjes, 2 ouders, op 3 kamers.
Ja.
Hoeveel vierkante meters dat was? Kunnen we dat inschatten?
Ik ben daar echt niet
60,
goed in. Maar
60 waren kleine vierkante kamertjes, meters, denk ik.
2,5 op 3 misschien.
Ja. En de belangrijkste kamer van de appartement...
Dat was de kleinste bijna.
Dat was de bijkeuken, maar die was er niet.
Ah, je wil over de badkamer spreken, oké.
Ja, dus de meeste mensen hebben in vroeger tenminste, als ze huizen bouwden, moest er zo een bijkeukentje zijn waar de vuile jobjes moesten gebeuren.
Ja.
En bij ons, op ons appartementje, was dat eigenlijk de badkamer.
Mm.
En die badkamer, weet je nog, de periode van zo november, van november tot en met december, hadden we minder kans om ons te kunnen wassen. Eigenlijk komt dat daarop neer, want we moesten rekening houden met de eigen voedselproductie. Het was niet alleen dat die bijkeuken of de badkamer dienst deed als de fermentatiekamer, maar ook niet de rookkamer, maar die gerookte hespen, die moesten daar een beetje zo aflekken. En wat deden we daar nog?
Ja, karper in de bad, hè, met kerstmis. Hè. Een Poolse traditionele traditie is dat we karper eten met kerst. En ja, die karper moest vers bereid worden. Dus onze ouders koopten verse karper. En je moest nog een dagje in het bad zwemmen.
Is dat inderdaad zo? Een dag of 2 dagen in die bad?
Ja. Okay. Niet langer. Dus, ja.
Maar ik herinner me als kind dat we daar zo aan die bad stonden te kijken naar die karper.
Ja.
Hoe dat hij lekker aan het zwemmen was. Ik vond het als kind toen niet erg, denk ik, dat hij dood moest voor de... Ik vond het vanzelfsprekend.
Ik heb er zelfs niet stil gestaan, want voedingvoorraad was iets dat onze ouders zelf moesten voorzien. Dus het doden van de kiepen en vissen en varkens, dat was deel van onze opvoeding.
Ja.
Daar leefden we mee. Daar kwamen halve varkenkarkas op onze tafel in
op
de keukentafel,
liggen. Klopt.
Dus karper en kiepen, mama die de pluimen van de kiep
moest plukken. Ja.
Plukken.
Oh, dat stonk. Ja. Dat was verschrikkelijk.
Ja, nou, een deel van de job werd gedaan buiten, maar een deel van de job moest binnen gebeuren. Ja. Toen mama die hals van de kip moest boven
het vuur
van het fornuis even afbranden.
Ja, die
pluimen
zo afbranden, dat die er gemakkelijker uit
gingen. Ja, die pluimen stonken. Ja, dus dat was een deel. In contact komen met voeding, hoe dat onze ouders dat zelf deden, was onze opvoeding.
Ja.
En daar werden wij niet bang van of... Dat was niet erg voor ons dat die kippen dood moesten, want dat was een manier van onszelf te voeden.
En alhoewel we woonden in het allereerste bloksappartement in dat kleine dorpje Marianovo...
Ja, dat was supermodern in die tijd.
Hadden wij achter de bloksappartement tuintjes, kleine tuintjes, waar we de kolen konden kweken. Is dat kweken? Nee, dat is planten.
Ja.
We hadden ook aardappelen, wortelen, radijzen, tomaten. Ons papa die hield ervan om dat te doen.
En vergeet niet de kleine stallen waar onze papa de varkens gaat en de kiepen.
Ja, klopt. Dus we waren zelf voorzienend. Als ik er nu naar kijk, dat is echt ongelooflijk. Niemand doet dat nog. Hè. Maar laat ons even kijken naar die bijkeukenkamer, de badkamer die dienst deed als fermentatiekamer. Want in die periode tussen november en december, waar we minder beroep konden doen op onze badkamer om ons te wassen, daar kwam een moment ergens in oktober dat iemand aan onze deur klopte. En dan kwam die grote mandoline.
Ja.
En dat was wel een hele kleine dorpje. Ik weet niet met hoeveel mensen dat we in het dorpje woonden.
300 misschien.
300 maximum, echt wel maximum. Hè? En die grote mandoline die werd doorgegeven van huis naar huis, van appartement naar appartement. En als ik zeg mandoline, ik denk dat we even een woordje moeten verklaren.
Ja, want het is geen mandoline-instrument, het is geen muziekinstrument, het is echt een enorme rasp die je over een badkuip kunt leggen. Ja. Dus die was even groot als een badkuip.
Badkuip. Oké. Dus je legt dat op de bad en daar was zo een opening voorzien waar je kool kon instoppen.
Ja.
En dan onze twee broers en papa, die stonden permanent in die badkamer de kolen te raspen in het bad. Want de bad die deed dienst als opvangkuip. Mm. En die kolen kwamen met emmers langs de lange gang naar de keuken. Naar de echte keuken waar wij... met ons drie eigenlijk, want de jongens zaten de kolen te raspen. Mm. Af en toe kwam er een van de jongens nog wel hun voeten weken in de zoutwater, omdat wij van plan waren in die houten ton te kruipen en die geraspte kolen, er kwamen ook nog geraspte wortelen bij, kruiden en zout. We gingen ruzie maken wie als eerste in die houten ton mocht kruipen om die kolen te gaan aanstampen.
Ja, dat was een leuke eigenlijk... tijd van in de kindertijd. We wisten dat die periode aankwam en onze ouders al een dag op voorhand moesten alles klaarzetten. Badkamer moest leeg, keuken moest leeg, die een grote toon moest binnengebracht worden. Ja. Want die mandoline kwam binnen en die 200 kolen moesten van het veld af en die moesten bewaard worden. Maar dat was de reden waarom dat we gingen fermenteren. Mm-hmm. Onze ouders wouden die iets met die kolen doen, om die niet te moeten verspillen.
Denk je dat eigenlijk ons mama en papa bewust waren van de gezondheidsvoordelen van het eten van gefermenteerde voeding?
Ze hoorden daar waarschijnlijk iets over, maar ik denk dat ze dat vooral deden omdat ze dat gewoon waren en wouden die voedsel bewaren en ook die lekkere zuurkool kunnen eten gedurende de winter. Want mens snaakt naar iets vers, fris, zuurig in de winter. Mm-hmm. Iets dat, normaal, je hebt geen groente in de hof en je hebt geen fruit in de hof in de winter. Dus dat was een manier om zichzelf te...
ik denk dat voornaamste reden was waarom dat ze kolen gingen fermenteren. Het waren ook niet alleen kolen, maar ook de verse komkommers die uit het veld kwamen. De paprika's werden gefermenteerd.
Ja.
Nu, dat is geen fermentatieproces, maar mama maakte ook confituur van appelen. Dat was de beste confituur ooit, hè?
Ja.
Appelen in een glazen bokaal.
Inderdaad, niet enkel kolen, maar ook andere groenten werden gefermenteerd. Ja. Weliswaar op een beetje andere manier dan zuurkool.
Ja.
Maar onze mama maakte voorraad van een hele kelder vol van... Hoeveel potten? 500, denk ik.
Minstens,
in totaal groenten en fruit samen.
Echt.
Vooral komkommers, paprika's, zuurkool.
Ja,
die ken ik, de drie voornaamste.
Kimchi kenden we niet in Polen.
Nee,
dat hebben we hier leren maken. Dus dat was hun voornaamste reden. De bewaartechniek en... bewaartechniek en zich van eten kunnen voorzien in de winter.
Mm.
Ons voornaamste reden vandaag van maken van gefermenteerde voeding en het promoten is... de gezondheidsvoordelen. Maar daar gaan we straks over hebben. Ik wil keigraag nu kijken naar hoe dat het verder zo ging van in die ton stappen als kleine kindje die kolen gaan aanstappen. En ik hoop dat we zo gaan de weg een beetje kunnen uitleggen wat dat fermentatieproces is eigenlijk.
Ja.
Want ik denk dat het super interessant is om te beseffen dat dat niet zomaar een spelletje is, dat dat niet voor de fun is, of niet om zomaar te doen, maar dat heeft echt wel nut. Hè? En wat we doen, door in die ton te stappen, als een kind met ons gewicht van 20, 30 kilo, is noodzakelijk om kolen gefermenteerd te krijgen.
Mm-hmm.
Dus het eerste stapje was die kolen raspen, wortelen raspen. Die gingen in de ton. En dan, wij als kindjes gingen erin. Maar fermentatie zou nooit lukken als we geen zout zouden toevoegen.
Mm-hmm.
Is dat nu de belangrijkste ingrediënt van fermentatie? Of wat zou dat kunnen zijn? Ik heb iets anders in gedachten eigenlijk. Ik stel die vraag en ik weet het al. Zout is noodzakelijk, maar ik denk dat je er ook zo over denkt. Wanneer krijg je iets gefermenteerd? Dat is één belangrijke voorwaarde.
Niet één, ik denk dat er verschillende
meerdere zijn. Meerdere, ja. Maar de belangrijkste ingrediënten, dat wil ik zeggen, zijn eigenlijk microben. Dat wou ik zeggen. Ik dacht eerst te zeggen, je kunt niet fermenteren zonder zout. Dat klopt, maar eigenlijk zonder microben kunnen niet fermenteren. Toch? Want het zijn de microben die noodzakelijk zijn. Die moeten inderdaad dankzij de zout in de juiste milieu komen om te kunnen fermenteren. Maar zonder microben kan fermentatie niet verlopen. En als we praten over microben, laat ons even toelichten. We praten over de heilzame werking van melkzuurbacteriën.
Ja.
Het zijn niet de salmonella of nog andere ziekmakende bacteriën die we gaan gebruiken om te gaan fermenteren. Nee. We gaan die net gaan afdoden door zout te gaan toevoegen. Dus in die houten toon waar we raspen van de kolen, worteltjes. Van wortelen vinden, kwam er Johanna, Marta of Anja in die toon. We begonnen te stampen. En weet je nog, ons mama, die pakte gewoon uit een emmerken of iets, ik weet het niet, een vuist vol zout. En die strooide dan maar erin.
Ja, die ging dan niet afweg, hè? Wat we vandaag echt heel...
secuur doen.
Ja, om zeker te zijn dat we het aantal gram zout per het gewicht van groente gaan juist doen om die fermentatieproces te doen slagen. Maar ons mama deed dat niet. Hè? Ik weet niet, lukte het haar altijd om die juiste hoeveelheid zout bij te doen? Want onze zuurkool was altijd goed. Hè? Het is altijd gelukt.
Hè? Ja, we hadden niet echt ooit kans om dat te vragen van ja, hoeveel zout pakt je? Misschien heeft ze dat ooit van haar mama geleerd, van zoveel per zoveel kolen, koppen kolen, dat weet ik niet. Maar wij gaan vandaag heel secuur 15 gram grove, ongeraffineerde zout afwegen en toevoegen aan een kilo groente.
Ja.
Kilo groente, dat betekent de mengeling van wortelen en kolen.
Ja.
En we gaan dat altijd heel secuur doen. En het is gek om te denken dat we vandaag zo voorzichtig met zijn. Hmm. De zout afwegen. We gaan bokaal steriliseren. We gaan die zuurstofvrij afsluiten. Hmm. Dat zijn drie dingen dat ons mama niet deed. En we leven nog. We hebben van die zuurkool gegeten en we leven nog. Dus
dat is het bewijs dat die melkzuurbacteriën toch wel echt krachtig zijn. Mm-hmm. En werken. En als je de juiste omstandigheden geeft, want achteraf bekijken, die omstandigheden waren er. Er was warmte in het begin, dan was er koude. Onze papa ging met die stok in die toon om die CO2 te laten ontsnappen.
Ja.
Er ging een stevige boord en een stevige steen boven die groente in die toon. Dus misschien stapsgewijs kunnen we mensen vertellen, zoals je zei, hoe ging het te werken?
Ja. We zijn gebleven bij die cola, wortelen en de zout. Dan is het gewicht van de kind belangrijk, want als we dat gingen stampen, die krokante kolen, daar blijft, ik zal niet zeggen, niks meer over, maar het is niet meer de krokante gesneden kool. Dat wordt een platte, malsere kool, malsere worteltjes. En wat leuk was voor ons als kinderen, vond ik toch, is dat er ineens vocht vrij kwam. Mm-hmm. En we waren als dusdanig een beetje aan het plonsen in het vocht die vrijgekomen was. Uiteraard zout trekt het vocht uit de groente en het gewicht helpt er ook nog bij.
Ja.
Maar daar kwam natuurlijk weer terug een verse geraspte kool bij mijn wortelen. En dan moesten we opnieuw,
als ware, opnieuw
blijven springen en dansen in die toon, zodanig dat er weer die vocht vrij kwam.
Ja.
En ons mama die deed dat dus stapsgewijze, die zout toevoegen aan die droge kolen. We stampten die aan, dan kwam die zout en dan terug nieuwe kolen met wortelen.
Ja.
Ah, qua kruiden, ze deed er ook nog iets bij.
Ja, laurierblaadjes kwamen er aan te pas. En gele angelske, wat eigenlijk een...
Geneverbijs
is in het Nederlands.
Ja.
Ik wist dat niet.
Ja.
Want gele angelske klinkt helemaal anders dan een bijs. Hè?
Engelse bolletje, eigenlijk, als je dat letterlijk vertaalt.
Ja. Ja. En wat mosterdzaadjes gingen erbij. En dat is het, denk ik. Hè?
Ja,
basiskruiden voor de zuurkool.
Ja.
Wat ik wou nog bij toevoegen, is die groenten gingen onder water staan, onder vocht. Maar wat belangrijk is te zeggen, ons mama deed daar nooit, maar nooit extra water bij.
Nee,
als je extra water bij doet, dan ga je als het ware die aantal zout dat je bij doet, verdunnen. En dat is niet goed, want je hebt een bepaalde concentratie zout nodig voor die groenten, om die fermentatieproces te doen slagen.
Ja.
En vooral om te doen slagen, in die zin dat enkel en alleen de melkzuurbacteriën kunnen overleven.
Mm-hmm.
En die ziekmakende bacteriën krijgen geen kans om die in die omstandigheden te kunnen overleven.
Ja, ja.
Dus geen water
toevoegen.
Echt goed stampen aan die groenten.
Dat er voldoende vocht vrijkomt.
Om die sappen van die witte kool of rode kool, want je kunt ook rode kool fermenteren, of combinatie daarvan.
Klopt,
om die sapen ervan te laten extraheren.
Ja, ja. Hoe zeg je dat in Engels? Je zei het ooit zo schoon.
Juices?
Squeezing the juices out of the cabbage. Ik vond dat zo mooi.
Sommige dingen in een andere taal klinken helemaal anders.
Voilà. Dus dat gebeurde. En hoe meer kolen dat erbij kwamen, hoe hoger dat we met onze hoofd tegen het plafond van de keuken kwamen. En we wisten dat het bijna gedaan was. En we stonden als dusdanig bijna in een zwembadje,
ja,
in die houten ton. En ons mama wist, er is voldoende vocht om daar op die groentjes nu de grootste keramieke bord op te leggen.
Ja.
En ons papa die ging zoeken naar een hele grote, zware steen.
Ja.
En die steen kwam... Daar kwam eerst een zak, plastieke zak of zo, om te beschermen tegen vuil, denk ik. En dan pas die steen, toch?
Ja, en die steen, dat was een onderdeel van onze meubilair eigenlijk. Ja, die stond in de kelder als het ware, maar dat was een heilige steen, want dat was de steen om te fermenteren.
Elke jaar opnieuw, ja, voilà. En die kolen, die blijven dus staan eerste week. Ik weet niet, nu 7 tot 10 dagen, zelfs dat langer.
Zelfs 2 weken, want dat was een zware job. En onze papa wou dat zo lang mogelijk uitstellen.
Ja.
Omdat die ton, zware ton, moest naar de kelder.
Ja.
En we woonden op de 2e verdiep
Klopt.
Van het appartementsgebouw. En dat was niet evident.
Er was geen lift.
Er was geen lift.
Ja.
Dus dat was niet evident om die in de kelder, ja, ja, 2 verdiepingen en dan nog eentje lager...
In de kelder.
In de kelder te verplaatsen.
Maar het is belangrijk eigenlijk om te vertellen dat die kolen effectief eerste 10 dagen best op kamertemperatuur blijven. En nu zeg ik 10 dagen, maar 7 dagen is ook voldoende.
Ja.
Het is eigenlijk ergens een grens van 7 dagen dat wij respecteren, dat onze bokalen op kamertemperatuur blijven staan, want bacteriën, melkzuurbacteriën, hebben graag warme temperatuur, dat heb je al verteld.
Ja.
Want dan beginnen ze zich te vermenigvuldigen. En in die zoutoplossing, nu ik noem het zoutoplossing, want er is een vocht vrijgekomen uit die kolen, er is ook zout aan toegevoegd geweest, dus we hebben zoutoplossing. Eigenlijk zijn we droogzouten, aan het droogzouten, als we zuurkool fermenteren. Bij probiotische tomatenbommetjes maken we eigenlijk zelf een zoutoplossing, ook met bepaalde concentratie van zout.
Ja.
Maar wat ik wou vertellen is dat we een bepaalde milieu hebben gecreëerd door zout toe te voegen. En dan spreken we over pH. pH-waarde van 4,5.
Ja.
Dat ons de geruststelling geeft, niet alleen ons, maar ook jou, als je naar ons luistert, geeft jou de geruststelling dat de ziekmakende pathogene bacteriën niet de kans krijgen om zich te ontwikkelen.
Ja.
En wanneer die groentjes onder de vocht blijven, want dat was dus belangrijk om die steen en bord te gebruiken, zodanig dat die groenten volledig onder die zoutoplossing zitten, dat zorgt voor zuurstofvrije omgeving. Dat is superbelangrijk. Dus geraspte groenten, toevoeging van de zout, kamertemperatuur en zuurstofvrije omgeving. Vandaag creëren wij in onze bokalen zuurstofvrije omgeving dankzij de afsluiting van de bokalen.
Ja.
We vullen bokalen volledig tot aan de rand toe, heel secuur. En dan sluiten we de bokaal en dan blijven we er vanaf.
Ja.
Het is superbelangrijk om er vanaf te blijven, maar dat deden onze ouders niet.
Nee, maar eigenlijk als je kijkt, vergelijk die twee manieren, dan heb je die optimale omstandigheden. Want die groenten waren helemaal
onder
in die
vocht,
entonen onder de vocht.
Mm-hmm.
Weliswaar op de oppervlakte van die entoon konden zich ook andere micro-organismes ontwikkelen.
Ja.
Want daar was nog een beetje vocht, een beetje van die stukjes van de geraspte groenten bovenop. Dus die laag moesten we altijd afdoen, vooraleer wij van die verse krokante zuurkool konden scheppen en van eten.
Ja. En nu, die eerste dagen, als die ton bij ons in de keuken stond, weet je nog, papa die ging met die bamboestok, hè? Je hebt daar straks gezegd.
Een bamboestok is een stok waar een gatje van binnen
een
is.
Een opening.
Die slecht, hè, van binnen. En dat was perfect om te gebruiken, omdat onze papa zorgde ervoor, door daar in te prikken in die zuurkool, van helemaal boven tot onder aan de bodem van die ton, konden die CO2-belletjes, dus het CO2, kon ontsnappen.
Ja, dat is eigenlijk een natuurlijke bijproduct van ademhaling. Dus
van de bacteriën.
Melkzuurbacteriën kunnen zuurstofvrij zich ontwikkelen, maar er ontstaat CO2-productie, vooral aan de onderkant van die ton. Daar begint het, denk ik.
Ja.
En als papa die stok erin stopte, dan merkten wij dat er zo luchtbelletjes ineens naar boven kwamen. Het is alsof aan die oppervlakte van die vocht zagen we zo effect van kokend vocht.
Een schuimpje,
ja,
precies. Hè? Schuim boven de baan.
Maar ook
koffie.
Het geluid.
Ja, ook het geluid. Ja. Dus die zuurkool, die toon, dat was een bewoner extra in ons appartement. Hè, want we stonden vroeg 's morgens op en we hoorden het werken. Dus ja. Die geluidjes. Ja. En ook, we gingen elke dag naar kijken. Wat gebeurt er? Ja. Je deed dat gewoon spontaan. Hè, omdat het daar stond, dan ging je kijken. En elke
maar er was ook een bepaalde geur, toch?
Ja. En sommige mensen zeggen dat is geur van de prootjes.
Oké.
En dat is wel nieuwsgierig dat ze dat vergelijken met geur van prootjes. Want eigenlijk, als je opgeblazen gevoel hebt, dat wil zeggen dat die bacteriën iets doen in jouw darmen.
Fermenteren.
Ja. En dat is niks anders. De geur van de prootjes is ook vergelijkbaar met het geur van fermenteren van de groenten in die tuin.
Ja. Dus dat schuim, dat schuimpje vocht, is heel normaal. Mm-hmm. We leggen dat ook altijd uit tijdens workshops fermenteren. Als iemand zijn bokaal mee naar huis neemt, leggen we uit, kijk, door de overdruk van CO2 zal er vocht proberen ontsnappen uit je bokaal. En daar vormt zich als dusdanig een klein beetje schuim aan die deksel. En vaak denken mensen, dat is schimmel.
Ja.
En ze zijn bang dat het niet gelukt is. Absoluut niet. Je mag het met de doekje afwegen. De vochten die vrijgekomen zijn in dat kommetje, giet je weg. Want die zijn aan het fermenteren, maar wel met schimmels en gisten en met ziekmakende bacteriën. Die vocht mag je niet opdrinken. Mm. Die moet je wegdoen. Dat is ook iets dat stinkt.
Ja.
Als iets stinkt, dat weet je dat het niet gefermenteerd is, maar ziekmakend kan zijn. Ja. Dus die vocht moet je weggieten. Maar die belletjes aan de deksel zijn heel normaal. Geluiden die komt uit het bokaal is heel normaal. En dat stopt meestal na 5 dagen.
Ja, en kijk, zelfs is die bokaal luchtdicht afgesloten en je denkt het is gesloten, dus daar kan niks meer in of uit, dan komt er wel die CO2 en die schuimpje nog uit, hè, die sapen.
Ja.
En dat is goed. Hè?
Dat is goed. Dus als we terugkijken naar die toon in onze keuken, papa die stopte dat regelmatig, ik denk zelfs elke dag, die houten stok, zodat hij die CO2 kon ontsnappen. En na maximum 2 weken, als er nog hulp was, om mee te helpen, die zware ton, want dat was toch iets van 300, 400 kilo.
Ja.
Onze broers, papa en nog buurman moest helpen om dat in die kelder te installeren. En in de kelder hebben we al een koelere temperatuur.
Ja.
En daarnet hebben we gezegd, bacteriën hebben graag warm om zich te beginnen ontwikkelen, om zich te gaan vermenigvuldigen. Trouwens, we hebben er nog niet bij verteld wat ze doen met die kolen.
Ja, dat is eigenlijk een chemisch proces. En ik spreek niet graag van chemie, want we hebben heel graag natuur.
Zeg maar biochemisch, iets natuurlijke, natuurlijke chemische reactie.
Ja, het is iets dat moet plaatsvinden. En dat is het bewerken van de voedingsstoffen die daarin zitten, in de groente.
Ja.
Dus eiwitten krijgen andere vorm, koolhydraten krijgen andere vorm.
Ja.
En niet te vergeten dat die voedingsstoffen, voeding zijn voor de bacteriën die daarin zitten.
Ja.
Want die bacteriën hebben voeding nodig om zich te vermenigvuldigen.
Je bedoelt voedingsstoffen in de vorm van de groente.
Ja.
Zijn de voeding voor bacteriën.
Ja, vooral en de koolhydraten.
Expliciet is dat de koolhydraat of glucose of plat gezegd suiker.
Ja.
Die bacteriën hebben suiker nodig om melkzuur te kunnen maken.
Maar wil dat dan zeggen dat die zuurkool zuur of zoet is? Want we spreken over suiker en dan zuurkool is zuur. Mensen begrijpen niet altijd
wat dat is net het proces. Het chemische proces is omzetten van de suikers die van nature aanwezig zijn in wortelen, in grotere mate dan in de kool, omzetten naar melkzuur.
Ja.
En die melkzuur is heilzaam. Die is heilzaam, want die zorgt ervoor dat pathogene bacteriën zich niet kunnen ontwikkelen, maar wel melkzuurbacteriën. En melkzuurbacteriën zijn net de bewoners van je darmmicrobiom die je wilt hebben. Waar je moet naar verlangen om die te hebben. En daarom geven wij het advies van elke dag minstens 1 soeplepel van gefermenteerde groenten te eten.
Ja.
Het zijn de melkzuurbacteriën. Straks gaan we nog eens, alleen nog eens, zullen we zeker de voordelen vertellen van melkzuurbacteriën. Of eerder de rol van melkzuurbacteriën, want we kunnen er niet zonder leven. De rol van die melkzuurbacteriën in ons darmen. Maar wat ik wilde vertellen, want we pakken hier de wending, daar de wending. Het ging over de kamertemperatuur. Eerst staan ze op kamertemperatuur in de keuken, lekker warm, zich te vermenigvuldigen.
Om ze de kans te geven, om zo in zoveel mogelijke aantallen zich te ontwikkelen.
Klopt. Mm-hmm. En daarna gaat het naar de kelder, waar het koeler is, zelfs soms buiten, waar het vriest. En in de kelder was er geen verwarming, maar het vroor nooit in de kelder.
Ja.
Wat doet de verlaagde temperatuur? Die zorgt ervoor dat het fermentatieproces stopgezet wordt.
Mm-hmm. Nu, we hebben wel, stilgezet wordt,
we hebben wel gemerkt wordt. Inderdaad dat dat nooit stopt eigenlijk. Hè? Want er zijn ook bacteriën die op koude temperatuur verder kunnen fermenteren, maar niet in de mate dat ze dat wel kunnen op kamertemperatuur.
Ja, en vandaag stoppen we onze bokalen, glazen bokalen, niet in de kelder.
Nee.
Maar we moeten ook begrijpen dat onze ouders in één keer heel veel grote hoeveelheden zuurkool produceerden. En ze maakten het voor een hele lange periode, dus voor een hele winter. Mm-hmm. Want mm-hmm. we moesten daar een hele winter mee overbruggen.
Nu, we aten niet alleen gefermenteerde voeding, hè?
Nee, maar regelmatig kwamen er zuurkoolsalade en bigos, een Poolse traditionele gerechtje. En we aten dat gewoon heel graag. Ja. Dus ik denk 2 keer in de week was er zeker van sprake van zuurkool ergens bij het middagmaal dat er aan te pas kwam bij onze maaltijd.
Weet je nog dat die bokalen daar in die kelder tot een jaar, maar zelfs tot 2 jaar blijven staan zonder dat er iets verkeerd of misloopt met die voeding?
Ja.
Ik vind dat zo wonderbaarlijk. Echt een wonder van natuur dat dat kan. Elke bokaal die we openen, denk ik, hoe kan dat dan niet is slecht geworden? Ja. Hoe kan dat?
Daarom is het ook een van de beste bewaartechnieken die eigenlijk geen energie kost.
Ja.
Je hoeft daar eigenlijk geen koelkast voor te hebben. Mm-hmm. Eerste mensen die fermentatie, die fermenteren, die gingen beginnen voeding bewaren, wisten niet dat ze aan het fermenteren waren.
Ja.
Want ze gebruikten de ingewanden van de dieren om hun voedsel daarin te stoppen. En begin wisten ze zelfs niet dat dat die lage pH was die ervoor zorgde dat de voeding bewaard werd.
Ja.
En misschien wisten ze in het begin niet dat die voeding wat zuurder ging worden. Dat was de eerste bewaartechniek van onze voorouders.
Ja.
Om de voeding op een heel efficiënte manier langer te bewaren.
En uw fermentatie is dus uit de wereld verdwenen door de komst van de koelkast. En dat heeft ook onze maatschappij ziek gemaakt.
Ja.
Als we eerlijk daarover willen zijn, dat is zeker een vast. De industrialisering maakt dat wij ongezond worden.
Ja.
Maar laat ons even kijken naar de rol van die bacteriën. En dan wil ik nog eens kijken naar hoe dat wij gefermenteerde voeding vandaag eten. Hoe dat we dat in dat dagelijkse eetpatroon integreren.
Ja, want dat is toch een vraag dat mensen regelmatig stellen. Ja. Van, hoe moet ik het eten?
Als we kijken naar de rol van de bacteriën, we kunnen dat opsplitsen in 3 grote voordelen. We hebben voordelen op niveau van immuniteit.
Ja.
Antimicrobiële voordelen en metabole voordelen. Als we denken aan het metabole voordelen, dan moeten we denken aan productjes of bijproducten die melkzuurbacteriën produceren wanneer ze leven in onze buik.
Ja.
Als je wilt weten hoe komt dat er bacteriën leven in onze buik, dan verwijzen we naar eerdere aflevering van de podcast.
Mm-hmm.
Eerst of de tweede, daar vertellen we meer over de darmen, jouw tweede brein. Ik denk dat we daar echt wel heel in detail bespreken hoe dat die bacteriën in je buik zijn terechtgekomen. Maar zij spelen dus een rol bij metabole functies in jouw lichaam.
Mm-hmm.
Zij zorgen bijvoorbeeld voor de productie van verteringsenzymes.
Ja.
Dat is gek, want we zouden niet in staat zijn om ons eten te verteren zonder dat er bacteriën in onze buik aanwezig zijn.
En kijk, dat is weer ook iets dat we niet geleerd hebben in onze diëtistenopleiding.
Nee.
Dat bacteriën zouden enzymen produceren.
Ja, klopt.
Enzymen, dat is toch gemaakt door de pancreas?
Mm-hmm, klopt. Klopt, dat is het enige wat we geleerd hebben, ja. En weet je, ik heb de moeite gedaan om de naam van die bacterie te onthouden. En dat is echt wel de big hero. Hoe zeg je dat nu in Nederlands? De hero?
Held.
Held, ja. De held van verteringsprocessen is de bacteroïdes, de thiotaumicron. Mm-hmm. Ik heb er lang op geoefend, hoor. En die produceert 260-tal verteringsenzymes.
Ja.
Wij hebben in onze lichaam niet de genen die zoveel enzymes, die coderen voor de productie van die enzymes.
Mm-hmm.
Dus je kunt zich voorstellen, als je die bacterie niet hebt, de verteringsproces in je buik kan mislopen.
Dus dat is toch meer complex dan we denken, dat vertering. Dat is niet enkel enzymes die van pancreas komen, die onze voeding helpen verteren, maar ook de bacteriën.
Die zeer
dus
grote rol spelen.
Hoor ik ook al, als je de juiste bacterie in jouw buik hebt, dan ga je ook anders je voeding verteren. Mm-hmm. Dus die bacteriën helpen echt bij het verteren van de voeding.
Mm-hmm. En als je als je dat beter gaat verteren, ga je beter voedingsstoffen kunnen opnemen. En als je voedingsstoffen goed kan opnemen, ben je veel gezonder. Ja. Want je hebt alle vitamines. Je kan eiwitten opnemen, de voedingsstoffen, micro- en macronutriënten. Dat is die metabole effect door extra enzymes aan te maken. Maar laat ons niet vergeten dat bacteriën ook verantwoordelijk zijn voor productie van vitamines. Productie van de hormonen. Dus spelen ook een grote rol in hormonenhuishouding.
Ja.
Tweede grote rol is de immuniteit.
Ja, het afweersysteem anders. Hè. In onze darmen hebben we als het ware leger van bacteriën die helpen om ons lichaam te verdedigen tegen ziekmakende bacteriën. Dus als we voldoende van aantal bacteriën en veel soorten van bacteriën hebben in onze darmen, dan helpt het ons om zich af te weren van die ziekmakende bacteriën.
Dus hier maak je duidelijk onderscheid tussen goederikken en slechterikken.
Ja.
Alhoewel we gaan altijd van beide in onze darmmicrobiom hebben. Ja. Het belangrijkste woord is evenwicht.
Ja.
Dus balans. En eigenlijk die balans, dat is overal zo belangrijk. Hè? In je relaties, op je werk. Hè? Maar je kan niet afwijken.
Altijd over balans,
evenwicht,
dat is waar.
Want je kunt zeer gemakkelijk een disbalans creëren in je darmmicrobiom. En dat gaat zorgen voor gezondheidsklachten.
En hier kunnen we ook niet echt een cijfer bij plakken. Want meeste mensen gaan zeggen, hoeveel moet ik nu van de goede rieken en hoeveel moet ik van de slechte rieken hebben?
Nee,
dat is de natuur van de mens om altijd alles perfectionistisch te willen doen. Ja. En quick fix hebben. Ja. Om...
Maar weet je wat ook nog, mijn analytische brein, die stelt die vraag. Wat is gezonde microbiome? Wat moet ik eten en hoeveel om dat effect te kunnen bekomen? Dus ik was zeer verbaasd dat er geen definitie bestaat van gezonde darmmicrobiome.
Klopt.
Maar wel, en daar ben ik wel mee akkoord, mijn analytische mind is voldoende gevoed door de uitleg te krijgen dat er wel zoiets bestaat als optimaal werkende darmmicrobiome.
Ja.
En waarom helpt die uitleg? Is omdat ik weet dat, alhoewel dat wij tweelingen zijn, dat is het beste voorbeeld dat we kunnen geven, hebben we andere darmmicrobioom. Dus dat is zeer persoonlijk, die darmmicrobioom. En bij mij, aantal bacteriën en soorten bacteriën gaat anders zijn dan in jouw buik. En daarom is het superbelangrijk om in verbinding te staan met je lijf en weten, hoe verteer ik voeding? Hoe voel ik me na eten van iets? Of hoe voel ik me na een langere, stressvolle periode? Je moet jezelf kennen, want die darmmicrobiom is heel gevoelig op verschillende leefstijlfactoren.
Ja, en zichzelf kennen bedoel je dan om zichzelf te observeren en kijken.
Dat is het. Dat
wat
is het,
wat doet het eten met mij? Als je pizza eet en dan krijg je opgeblazen gevoel, dan weet je, oei, daar is iets verkeerd. En misschien is er niks verkeerd met de pizza, maar wel met het darmmicrobiom.
Ofwel... Zit je aan tafel met iemand in een restaurant, je eet die pizza, maar jullie hebben een ruzie.
Ja.
Dus volgende keer, als je pizza eet, je lichaam schiet automatisch. Dat is ongelooflijk wat ons lichaam doet. Die gaat associatie maken tussen pizza eten, restaurant, bezoek en ruzie. Kan zijn dat je zelfs die opgeblazen gevoel krijgt, omdat je hersenen geprogrammeerd hebben dat bij eten van pizza hoort een ruzie, stressvolle situatie, je krijgt opgezwollen buik.
Ja.
En het is eigenlijk het geheugen van darmmicrobioom.
Weer iets.
Weer iets om dieper op in te gaan, maar dat gaan we niet doen. Maar darmmicrobioom is iets ongelooflijks. Het kan ruiken, het kan zich iets herinneren en kan helpen mee voelen.
En wat we vandaag aan de mensen vertellen, moeten we zeggen, is wat wij hebben gelezen, gehoord en ervaren, want we ervaren dat ook en observeren wat doet het met ons lichaam. Maar er zijn er nog steeds onderzoeken op die microbioom. Want microbioom zijn verschillende soorten micro-organismen. Bacteriën, virussen, schimmels, protozoa, die in onze darmen leven. Misschien is het belangrijk om te zeggen. Maar we zeggen dat ook in de vorige podcast. Dus daar kunnen mensen ook,
terug gaan beluisteren.
Van krijgen.
Ja. Wacht, we hadden dus die metabole effecten, immuniteitseffecten, die heel nauw verbonden staan met antimicrobiële effecten. Want antimicrobiële effecten, ik vond het ook super leuk om te beseffen dat bacteriën, heilzame melkzuurbacteriën, dat die antibiotica-achtige stofjes produceren in onze darmen, waardoor de pathogene of ziekmakende bacteriën niet de kans krijgen om ons ziek te maken. En dat hebben we zelf ervaren, want wij worden veel minder ziek. En als we ziek worden, zijn we veel sneller genezen.
Dus dat is ook iets weer nieuws voor de mensen misschien. Want ze denken, als ze ziek zijn, dan ze misschien een antibiotica-kuur moeten volgen. Maar zou dan helpen van eten van zuurkool helpen om ziekte te af te weren?
Nee, ik denk dat je dat eerder moet zien als preventief. Ja. Dus eten elke dag een beetje van gefermenteerde voeding helpt u om die leger van de bacteriën te kweken in jouw buik. Wanneer je dan besmet geraakt met ziekmakende bacterie, dat kan zijn dat die jou even ziek maakt, maar die krijgt niet lang kans om jou erg ziek te maken.
Ja, dus het is weer belangrijk om het proactief te doen, om mm-hmm. altijd eigenlijk ja, die soeplepel van gefermenteerde groenten ja. regelmatig te eten, om die sterke leger van bacteriën in het buik te hebben.
Ja, ja.
Ik zou zelfs zeggen, als je ziek bent en begint direct aan zuurkool te eten, dan kan je misschien jouw toestand, conditie
ietsjes
verslechteren.
Ja, klopt.
Dus dat...
Maar je hebt zelfs geen zin om iets zuur te eten als je ziek bent.
Nee.
Op moment dat we ziek zijn, zouden we eigenlijk niks moeten eten.
Dat
lichaam wil en moet de kans krijgen om te rusten. Want ja. al de energie in je lichaam, de afweersysteem, gaat naar de genezing.
Genezingproces, ja. Voilà. En dan krijg je meestal ook een kippensoep voorgeschoteld gewoon.
Dat is slim, hè?
Wat is slim is dat daar collageen in zit, dat ja. bacteriën heel graag lusten en daar boterzuur ook van maken,
ja.
die beschermend is voor ons.
Die beschermend is, en dat wil ik bijvertellen, voor wat betreft de gezondheid van de binnenkant van je darmwand.
Ja.
Superbelangrijk.
Want niet enkel optimale darmmicrobiom, maar ook optimaal functionerende darm. Belangrijk is in ja. het ja, vertellen
van... De gezonde organen.
Maar algemeen in de gezondheid van de mens, ja.
Ja, oké. Ik denk nog aan onze darmen als tweede brein. Dus die bacteriën die leven in onze darmen, die maken precursoren of bouwstoffen van neurotransmitters.
Ja.
En die neurotransmitters, dat zijn de GABA's, serotonines en dopamines. Dat zijn neurotransmitters, dat gelukshormonen zijn.
Ja, dus hier heb je die mentale voordeel van de bacteriën.
Ja.
Welke rol dat ze spelen in ons lichaam om die mentale gezondheid te
ondersteunen.
Ondersteunen. Ja. En dat wil zeggen dan, ja, de gelukshormonen die zorgen ervoor dat je ja, gelukkig gewoon bent. Hè?
Ja.
Want er is onderzoek van Jeroen Raas die ja, rechtstreeks verband toont tussen het ontbreken van bepaalde ja. bacteriesoorten mm-hmm. Die serotonine, die bouwstoffen van de neurotransmitters aanmaken.
Ja.
En het mentale gezondheid van de mensen. Want het ja. is bewezen dat ontbreken van bepaalde stammen mm-hmm. maken dat mensen depressie mee doormaakt.
Klopt, ja. Ik denk dat we qua effecten hierbij gaan houden. Als
ja.
iemand meer interesse heeft, verwijzen we naar eerste of tweede aflevering van onze podcast. Laat ons nog even zeggen, hoe eten we die lepeltje gefermenteerde voeding elke dag opnieuw op ons bord? En daarmee zou ik graag willen afsluiten.
Ja, de meeste mensen zitten met het gedacht van de zuurkool gaat passen bij dit of dat.
Oh ja.
We willen mensen wegbrengen van die ideeën van dat moet bij dit ja. of dat passen. In eerste instantie willen wij dat die pot zuurkool of kimchi in jouw koelkast plaatsneemt.
En wat interessant ja. is vertellen, is dat onze missie is dat er naast de pot, zeg je daar juist, pot, naast de bokalen met mayonaise,
ja, ja.
de bokalen met gefermenteerde groenten in jouw koelkast plaatsvindt.
Ja, want je zegt altijd, er hoeft niks mis te zijn met de mayonaise.
Mm-hmm.
Maar zorg ervoor dat die zuurkool of kimchi erbij
daar
staat.
Is, ja.
Ja.
Dus we moeten echt wel een shift maken in hoe dat we voeding inzetten.
Ja.
Inzetten
of
nee, hoe dat we denken over voeding, dat wil ik ja. zeggen. Hoe dat we denken over voeding. Het moet niet, oh ja, dat is een traditionele, vastgeruste idee, dat de gefermenteerde kolen, zuurkool, wordt gegeten naast puree en de worst.
Ja.
Dat is de enige manier dat mensen zouden kunnen bedenken, hoe eet je zuurkool?
Eten, ja.
Maar wij eten die lepeltje gefermenteerde groente bij een omelet 's morgens.
Mm-hmm.
We gaan dat nooit verwarmen, dat is wel superbelangrijk, want we willen bacteriën levendig houden. Maar we eten onze lepel bij omeletje, bij hardgekookte eitje.
Mm-hmm.
Of kimchi of zuurkool past er zeker bij. Maar we hoeven niet te denken in de termen passen.
Mm-hmm.
Leg dat op je bord, proef dat eens. Want
ja.
dat past misschien bij u, maar niet bij mij.
Ja.
Smaken verschillen. Hoe eten we dat nog?
Eigenlijk bij elke hartige gerechtje.
Mm-hmm.
Dus bij elke stofpotje gemaakt van groentjes of vlees.
Ja.
Dat mag de Belgische stofvlees zijn.
Zelfs,
dat gaat er
ja.
echt perfect bij passen. Zelfs is dat een gefermenteerde agurka. Dat past er super bij.
Ja.
enige wat ik het niet zou me combineren is eigenlijk fruit, denk ik. Dat doe ik nooit.
Alhoewel, Johanna, ik heb iets uitgeprobeerd. Ik heb avocado genomen bij gebrek aan ingrediënten in de koelkast. Ik heb daar dus een mango gevonden, overschot mango, avocado, en daar heb ik kimchi bij gedaan.
Aha.
Het was kei-lekker.
Wat heb je dan gedaan?
Avocado blokjes in blokjes gesneden, mango in blokjes gesneden en daar lepeltje kimchi bij.
Ja.
Heerlijk. Mm. Want de fruit heeft ervoor gezorgd dat de kimchi niet meer zo pikant of niet meer zo zuur was.
Ah ja, een super manier om het gefermenteerde voeding niet zo intens van smaak te maken, want veel mensen ervaren het als
heel zuur.
Heel
zuur.
Intens. Qua geur en smaak is het verzachten door extra groente en fruit bij te voegen. Ja. Dus een geraspte appeltje erbij, wat geraspte worteltjes, wat uitjes snijden, olijfolie bij doen, dat verzacht ook het smaak
van die zure
en aroma.
Dingen,
super lekker, hè?
Ja. Dus laat u gaan, zou ik zeggen. Hè? Laat uw ideeën maar op uw bord komen. Hou zich niet vast aan vastgeruste menus.
Een super receptje zou zijn een tomaatsoep verrijken met kimchi of zuurkool.
Ja.
De tweede dag zelf de soep aan te bieden, maar gewoon een lepeltje van of zuurkool of kimchi bij te doen. Bij de afgekoelde soep uiteraard, dat die bacteriën kans krijgen om nog te overleven en in jouw buik te bereiken.
Ja.
Krijg je totaal andere smaak van de soep.
Ja. Ik denk dat we ook voldoende ideeën delen op onze social media. Dus je bent bij deze uitgenodigd om daar eens kijken te gaan nemen. En ik denk dat we hier gaan afsluiten. Ik vond het superleuk om terug te gaan naar onze kindertijd.
Ja.
Even terugdenken aan dat kleine keukentje in Marianovo. We moeten eens een bezoekje plannen om daar eens langs te gaan.
Nog eens naartoe te gaan,
ja. Ik nodig je ook uit om een review achter te laten voor onze podcast, want dat gebeurt nog niet zoveel, maar we zijn altijd super enthousiast en blij om jouw feedback te horen over de podcast. Welke inzicht heeft jou aangezet tot actie? Want dat is het belangrijkste. Wij willen jou tot actie overbrengen. Dus laat een sterretje achter, of een duimpje, of een review. En we zijn u heel dankbaar. Tot de volgende podcast. Heb je de microbe te pakken en ben je gemotiveerd om meer te weten en tot actie over te gaan? Volg ons dan op Instagram en Facebook op Kleeman 2. Ben je echt gebeten en vastberaden om te transformeren? Ga dan zeker ook eens naar onze website kleeman2.com. Om de 2 weken op vrijdag brengen we je een nieuwe aflevering. Maar tot die tijd, kies bewust en remember, always mind your gut.